Naar Ezechiël 28 gaan wij weer, waar wij vinden, zoals dat heet, de profetie tegen de koning van Tyrus en daarna klacht. Ja, je moet wat, hè? Klacht over de koning van Tyrus. En dan natuurlijk ook nog profetie tegen Sidon. Kortom, op de bekende wijze, aankondigingen van oordeel dat de Heer zou brengen, in dit geval over de grote macht van, eigenlijk van voor die dagen, maar ook van die dagen, de grote macht van Tyrus en Sidon. Wij noemen het gewoonlijk de macht van de Libanon, binnen de Bijbelse termen, en buiten de Bijbel noemen wij het de macht van de Feniciërs. Want ja, je ontkomt daar niet aan, dat als hier de beschreven wordt de omstandigheden, de positie van Tyrus en in mindere mate Sidon, dan herkennen wij daarin dat al oude handelsrijk, want dat was het eigenlijk, een economisch rijk, van de Feniciërs, want zo heet dat dan, hè. Die hebben het nog redelijk lang volgehouden, moet ik u zeggen. Vandaar dat ze ook in Ezechiël nog genoemd worden. Maar neem niet weg dat daar een einde aan kwam, aan de grootheid van het rijk in ieder geval. In de dagen van eerst van de ondergang van Israël, en ik bedoel daarmee het Noordelijke Rijk, der 10 stammen namelijk, en daarna ook in de dagen van Ezechiël alsnog de ondergang van het tweestammenrijk. Daarmee was van de beide geslachten Israëls niets meer over. De term is uit Jeremia, maar dat herinnert u zich waarschijnlijk. Dezelfde legers van Nebukadnezar die een einde maakten aan de Joodse staat, om zo te zeggen, die maakten ook een einde, althans het begin daarvan, aan het Fenicische Rijk van Tyrus en Sidon en die andere steden die daar zo langs de Levant, dat wil zeggen langs de oostkust van de Middellandse Zee ten noorden van Israël lagen. En daarbij moet ik er dan ook maar op wijzen, want niemand doet dat ooit, dat Fenicische Rijk niet maar het rijk was van Tyrus en Sidon, maar wel degelijk van Israël. Die goed met elkaar kunnen vinden, die overeenkomsten hadden, verbond hadden over en weer, samenwerkte over en weer, enzovoorts. Maar niet alleen kwam een eind aan Israël, maar ook een eind aan Tyrus en Sidon en dat hele handelssysteem. Ik weet niet of ik u dat verteld heb, maar laatst kreeg ik, dit is nog een week geleden, misschien 2 weken, dat zou kunnen, maar ik kreeg een mail van iemand met een bericht van dat men ergens in de buurt van de Griekse eilanden, weet ik veel waar, daar hadden ze gevonden op de zeebodem van die staal, van baren tin, geloof ik. Kan ook lood geweest zijn, dat weet ik nog niet, maar ik gooi het toch door elkaar. Maar de laatste regel van het artikel was: we moeten onze ideeën over de geschiedenis bijstellen. Zo van, er werd kennelijk al tin of lood getransporteerd in 1200 voor Christus. En de man die mij het mailtje stuurde zei: maar dat wisten wij toch al jaren. Ik vond het wel grappig. Waarom weten die mensen niet? Waarom zijn ze zo verbaasd? Dat is al lang bekend. Daar heb ik ook documentatie van thuis liggen. Dat is helemaal geen punt. Alleen het bevestigt de idee dat men in die dagen de hele wereld al overvoer. En inderdaad tin haalde uit Brittannië. Want dat was ook onderdeel van het bericht. Dat de samenstelling van het spul erop duidde dat het uit Brittannië afkomstig was. En men verbaasde zich erover dat men in die dagen zo ver kon varen en al, nou ja, enzovoort. Wat een dwaasheid is dat toch allemaal, hè? Alsof het onbekend is. Dit zijn helemaal geen onbekende dingen. Alleen ja, het staat niet in de kanon, hè, van het geschiedenisonderwijs, van het adreskundeonderwijs op school. Dus ja, het wordt ons niet verteld. Maar men is er dan verbaasd over, vreemd genoeg. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Wij weten dat al in de dagen van de Richteren, want 1200 voor Christus is in de dagen van de Richteren ruim, dat met name een groot deel van de stam van Dan verdwenen was per schip. Dat wil zeggen de zeeën bevoer, want er staat in Richteren. Dan staat er gewoon dus in de Bijbel. Dat zo is. En dat daarna in de dagen van David, en waarschijnlijk meer nog in de dagen van Salomo, er een complete wereldhandel bestond, waarvan Salomo zelf de instigator was, want dat staat gewoon in de Bijbel allemaal. Ja, dat zou je niet moeten ontgaan. Maar ja, men heeft van Israël en van David en Salomo zo'n klein rijkje gemaakt met David als sheik, als hij al ooit bestaan heeft, over een stelletje schaapherders en zo. Het is vooral zo klein mogelijk. Maar in werkelijkheid, het was een wereldrijk, en zo beschrijft de Bijbel het ook. En wij kennen het ook. En Tyrus en Sidon maakten daar deel van uit. Dus een geheel, zoals wij dat in Europa kennen, of iets langer terug van de Benelux. Meerdere landen die met elkaar samenwerken, zeker op economisch gebied en op handelsgebied. Dat was het rijk van de Foeniciërs. Dat ging niet met wapengeweld, dat was alleen maar handel. Nou goed, en wat aangekondigd wordt, in het algemeen in Ezechiël en bij zijn tijdgenoot Jeremia natuurlijk, is de ondergang van ook het tweestammenrijk, want het tienstammenrijk was al ten onder gegaan, maar parallel daaraan ook de ondergang van Tyrus en Sidon enzovoorts. Dat is ook gebeurd, want Nebukadnezar heeft niet Tyrus verwoest, maar wel veroverd. De verwoesting van Tyrus heeft pas plaatsgevonden onder Alexander de Grote. Dat was 332 voor onze jaartelling. En Nebukadnezar, dat was uiteindelijk 587 voor onze jaartelling. Maar die twee dingen liggen in elkaars verlengde. Ik meen dat ik u vorige keer verteld heb dat Nebukadnezar weliswaar Tyrus veroverd heeft, maar dan alleen Tyrus voor zover het op de oever, op de wal, op de oever ligt, op vaste land. Maar het Tyrus werkelijk in het hart der zeeën, op het eiland voor de kust namelijk, daar kon hij niet bij. En dat is later alsnog geregeld door Alexander de Grote, die het puin van het Tyrus op de oever gebruikte om een dam te maken naar het eilandje dat hij dus vervolgens veroverde. Toen is definitief Tyrus vernietigd geworden. En het is dus geen eiland meer, want het is niet bij de dam gebleven. Het is aangeslipt allemaal, enzovoorts. Kortom, daar is dus officieel niks van over. Het heeft er ook toe geleid dat waar de moedersteden, Tyrus en Sidon, hun macht verloren hadden, dat de koloniën voor zichzelf begonnen. En toen kwam dus de opkomst van Carthago. Hetgeen beschouwd wordt als de belangrijkste kolonie van de Foeniciërs. De Puniërs heet dat via het Latijn van de Romeinen. De Puniërs, de Foeniciërs, dat is gewoon hetzelfde woord. En de Romeinen hebben nog lang van doen gehad met het Carthago dat ten zuiden van hen lag. Op de noordkust van Afrika, om zo te zeggen, wat nu Tunis is. Daar lag Carthago. Maar het was een Foenicische kolonie, feitelijk een Israëlitische, dus ook inderdaad, maar dat ga ik nou allemaal niet verder uitleggen. Maar de Romeinen later in hun rijk hebben nog oorlogen gevoerd, ik meen drie, tegen de Puniërs, de zogenaamde Punische oorlogen, de eerste, tweede, derde Punische oorlog enzovoorts. Onder het motto, tevens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden. Die is allemaal klassiek, dus dat haal ik maar even aan. Zo is dat gegaan. Meer zal ik daar nu niet over vertellen, omdat het niet de zaken doet. Maar wat de zaken doet, is dat als de Heer een oordeel brengt, dan is het over Israël, maar wel degelijk ook over de wereld. welk wereldrijk het dan ook mogen zijn. En in dit geval, in het geval van Jeremia en dus Ezechiël dat we voor ons hebben liggen, komt ineens de klemtoon wil ik niet zeggen, maar komt in ieder geval ineens het Fenicische Rijk. Tyrus en Sidon in beeld, daar blijft het niet bij, want Israël en Tyrus en Sidon, dat wil zeggen Israël en Tyrus, hadden al in de dagen van David en zeker in de dagen van Salomo een overeenkomst, een verbond, een handelsovereenkomst. Vandaar dat je van Salomo leest dat hij getrouwd was met een dochter van de farao van Egypte. En dan zeg ik er maar bij dat internationale overeenkomsten bevestigd werden door huwelijken van de koninklijke families over en weer. Dat is nog heel lang zo geweest, ook in Europa. Maar ja, tot in de 19e eeuw zeker. Maar goed, ik zal u daar ook maar weer niet mee lastigvallen. Maar dat verschijnsel alleen al van Salomo getrouwd met een dochter van farao wil zeggen dat ze een overeenkomst hadden. Dat kennen we ook buiten de Bijbel om. Want ook Egypte ligt feitelijk aan de Levant. Dat wil zeggen aan de zuidkant ervan. In die bocht onderaan, weet u wel, in zuidoostelijk van de Middellandse Zee. En dan krijg je naar het noorden, dan krijg je Israël. De Filistijnen zitten ertussen, dat is een beetje lastig. Maar dan krijg je Israël, de havens van Jaffa, weet u wel. En wat het maar was, en dan naar het noorden krijg je Tyrus en Sidon en nog zo wat van die plaatsen, enzovoorts. Die waren allemaal met elkaar verbonden, zoals wij in Europa gehad hebben, de zogeheten Hanzesteden. Dat was niet alleen maar in Nederland, maar in andere landen ook. En die werkten met elkaar samen, was handel over en weer. Die controleerden daarmee de handel en daarmee de hele wereldeconomie. En hadden dus de macht in handen. Niet door wapengeweld, maar door het beheersen van de economie. Nou ja. Maar wat er gebeuren zal, is Saul, want dat is wat hier aangekondigd wordt, is de ondergang van Tyrus en inderdaad ook Sidon dus. Maar ook de ondergang van Egypte, want we hierna volgen in Ezechiël ook nog hoofdstuk 29, 30, 31, 32. En dat zijn geen korte hoofdstukjes. En ze gaan allemaal over Egypte. Dat ook ten onder gebracht zal worden. En misschien herinnert u zich dat van toen wij nog Jeremia bespraken, profetie van Jeremia, dat aan het eind van Jeremia gezegd wordt, geprofeteerd wordt, dat de Heer dat overblijfsel wat naar Egypte gevlucht was, ook zou achtervolgen en dat het niet aan het oordeel zou ontkomen. Het zou sterven, het zou het niet overleven. Behalve Jeremia en de zijnen, dat zijn dan die twee prinsessen, weet u wel, minstens twee bedoel ik, maar dat doet er nou verder niet toe. Alleen we vinden daar niet beschreven meer, vinden het niet beschreven, maar het is wel gebeurd. Nebukadnezar is doorgetrokken, heeft niet alleen de Joodse staat, Judea, Jeruzalem veroverd en verwoest, maar hij is ook tekeer gegaan in Egypte. Is er daarna echter weer uit vertrokken. Maar goed, dat is nou nog even niet mijn onderwerp, maar het wordt wel degelijk beschreven. Nebukadnezar in Egypte, dat is in hoofdstuk 30, wat te verder volgt, staat zwart op wit, dat zo is. Uit de algemene geschiedenis weet men dat eigenlijk niet. En dat komt omdat blijkbaar Nebukadnezar daarna meteen Egypte ook weer heeft verlaten. Maar hij heeft dan wel precies gedaan wat hij zei dat hij doen zou. Dat Joodse overblijfsel achtervolgen. Althans, het heeft tot gevolg gehad dat die lui het inderdaad niet overleefd hebben, dan wel alsnog gevankelijk zijn weggevoerd, ook naar Babel. Kortom, heftige gebeurtenissen die hier aangekondigd worden en zo worden beschreven. En wat Tyrus betreft, wij vinden bij deze, dat hebben we ook vorige keer aangehaald, wat we beschreven vinden bij deze profetie over Tyrus komt sterk overeen met wat in Jesaja lang daarvoor beschreven was over Babel. Dat wil zeggen over een Babel dat nog niet eens aan de macht was eigenlijk, maar waarover dan wel een oordeel al wordt aangekondigd. Dat is weer zo omdat dat Babylonische Rijk natuurlijk meer dan welke ander ook een rol speelt in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat moet in hoge mate nog gebeuren, want het mag dan zo zijn dat Babel in het verleden een wereldmacht was waaraan deze macht gevestigd heeft over niet alleen de twee stammen, maar daarmee ook over de tien, want Babel bracht ook Assur, het Assyrische Rijk, waar de tien stammen heen gevoerd waren ten onder. En de toestemming daarna, later om terug te keren bij het aanbreken van het Medo-Persische Rijk onder Kores, betrof wel degelijk ook de terugkeer van de tien stammen. Die mochten ook, alleen dat staat niet in de Bijbel, maar die mochten ook terugkeren. Maar we lezen bij Flavius Josephus dat die dat weigerden, die wilden niet. Wat impliceert dat ze wel degelijk mochten, dat er zoveel ruimte was, dat wie ontheemd was, wie afgevoerd was, en hoe dat maar heten mag, mocht repatriëren, mocht terug naar het vaderland. Alleen de tien stammen hebben dat dan niet gedaan, maar het betekent tegelijkertijd dat ze dus wel degelijk onder de heerschappij stonden van Babel. Wel, die situatie, zo'n situatie bestaat in de eindtijd alsnog. Dat wil zeggen, ik bedoel in de dagen van de wederkomst van Christus. Want eindtijd is een wel erg wijd begrip, moet ik u zeggen. Maar er bestaat in de dagen van de wederkomst van Christus, waarin een Babylonisch wereldrijk zal bestaan. Althans, een rijk met Babel als hoofdstad. Een rijk dat vanuit Babel geregeerd wordt. Met Babylonische principes, en het allemaal maar heet mag. En dat rijk zal ten onder gaan. Ter wille van Israël. En dat vind je hier dus ook. Maar nu hier vind je het in verband met Tyrus. En je zei dat in de 14 was het Babel. Hier is het Tyrus en eventueel Sidon. En ik wijs u er maar op dat voordat dan in hoofdstuk 29 een profetie begint tegen Egypte van vier hoofdstukken lang of zoiets, krijgen we toch even de laatste twee lange versen van hoofdstuk 28, namelijk belofte van Israëls herstel. Want het punt is dat dit oordeel Gods over die volkeren tot gevolg heeft, tot doel wil ik nou niet helemaal zeggen, want dat is misschien niet nauwkeurig genoeg, maar het heeft in ieder geval tot gevolg het herstel van Israël. En je moet begrijpen dat die dingen samenvallen in de dagen van de wederkomst van Christus. Ik noem het maar de dagen van de wederkomst van Christus, want ja, wat moet ik anders zeggen? Ik bedoel inderdaad te zeggen dat de Heer officieel wederkomt, althans begint weder te komen, althans de eerste daad van zijn actieve wederkomst is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Daarna moet Jeruzalem gebouwd worden. En ik ben van mening dat men het tamelijk direct aan begint en dan een half jaar, 7 maanden, wat was het ook weer, nodig heeft om het land schoon te maken, de lijken te begraven of wat ze er maar mee doen, maar in ieder geval het land te reinigen enzovoort. Ik denk dat men er meteen mee begint. Maar het is dezelfde tijd waarin Babel gebouwd wordt. Niet noodzakelijk letterlijk, maar dat ook, net als Jeruzalem. Maar dat antichristelijke rijk, dat ontstaat gelijk op. Dat is niet algemeen bekend, maar daarom vertel ik het. Dat is niet algemeen bekend en dat komt omdat men het algemeen, ik probeer het heel netjes te zeggen, maar dat men het algemeen verzuimd heeft te zien dat aan het eind van de 70ste week Jeruzalem verwoest wordt, en dat betekent dat het dus niet vanaf dat moment het zogenaamde duizendjarig vrederijk begint. Er is niet eens een hoofdstad. Het is alleen maar een puinhoop. En Israël zelf is nog niet eens terugverzameld. Hoe zou Israël aan het hoofd van een wereldrijk kunnen staan? Bovendien, een bekeerd Israël zou voor dat doel het evangelie nog moeten prediken aan alle volken. Maar hoe zou het dat kunnen doen voordat het eerst zelf bekeerd is? En aan het eind van de 70ste week heb je overigens alleen nog maar de bekering officieel van Juda. Het tweestammenrijk, want de 2 en de 10 zijn dan nog niet weer samengevoegd. Dat moet daarna ook nog gebeuren. Kortom, maar je hoort dat van mij natuurlijk niet voor het eerst. Kortom, ik ben van mening dat er nog 33 jaar verlopen voordat uiteindelijk Satan gebonden wordt. En dat is ter gelegenheid van de verwoesting van een Babel dat pas aan de macht komt na de 70ste week van Daniël. Dat is dus met recht in de dagen van de wederkomst van Christus. Hebben jullie dat nog? Laat dat maar goed tot u doordringen. Want, en als je dat niet ziet, dan krijg je dus problemen met wanneer gebeurt wat. Ik bedoel, wanneer moet Israël dan het evangelie prediken aan alle volkeren? In de 70ste week van Daniël, dan is het nog niet bekeerd. Dat kan dus helemaal niet. Je krijgt zoveel onmogelijke zaken. En men moet dus ook al die oordelen die in Openbaring beschreven staan persen in de 70ste week van Daniël. Hoe je dat allemaal bij elkaar krijgt, het heeft tot gevolg gehad dat men de 3,5 jaar van grote verdrukking in de 70ste week opgerekt heeft tot 7 jaar van grote verdrukking. Ik kom het regelmatig tegen. Alsof de Bijbel daar niet duidelijk genoeg over is. Enzovoorts. Kortom, dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar meer zal ik daar nu niet over zeggen, want dat neemt te veel tijd. Het is te ver buiten mijn onderwerp nu. Wat wel degelijk aan de orde is, is dat deze profetieën in het verleden een toepassing hebben gehad op Babel zelf. Je zei dat in de 14. En natuurlijk nog heel wat andere schriftgedeelten in het Oude Testament. En op Tyrus. Dat is Ezekiel 27 al en 26 al trouwens. En 27 en 28 enzovoort. Het heeft in het verleden een toepassing gehad. Maar dat het zo uitgebreid beschreven staat, is niet omdat wij er dan dus wat aan hebben. Want het is al lang gebeurd. Wat moeten wij ermee? Oké, de kennis van nemen zo van, het is toch frappant. God heeft dat toch maar gedaan. Enzovoorts. Dan moet ik u zeggen dat mijn geschiedenisleraar daar toch heel anders over dacht. Maar vooruit maar weer. Nee, waar het over gaat is dat deze dingen geprofiteerd zijn. Vervuld zijn geworden, althans tot op zeker niveau. En dat is een hoog niveau overigens hoor. Maar alsnog vervuld zullen worden, volledig, in de dagen van de wederkomst van Christus. In de bedeling van de volheid der tijden, kan dat ook? In de dag des Heren. Ik moet ze toch allemaal uitleggen, dus ja. Het gaat nog gebeuren. En dat is een bekend verschijnsel. Tenminste, dat kom ik nog veel tegen. Het idee namelijk, het verschijnsel, dat profetisch woord bepaalde bergtoppen raakt enzovoorts, die men in elkaars verlengde ziet. Dus er komt altijd zo'n mooi tekeningetje bij aan te pas. Verlengd bergtoppen die men in het verlengde van elkaar ziet, maar waarvan men niet kan zien hoe groot en hoe lang de dalen zijn die daartussen zijn. Het perspectief. Zie? Kortom, een profetie is hier van toepassing en daar ook en daar ook. En dat is een bekende situatie, ook valt ook niet te ontkennen, want er zijn nogal wat profetieën, veel, die van een bepaalde gebeurtenis die beschreven wordt ineens overspringen naar een andere gelegenheid, maar wel een gelijksoortige gebeurtenis. En dat herhaalt zich dan. Hè. Een van de meest frappante vind ik persoonlijk, en ik noem hem omdat ik hem ook belangrijk vind, die van de zogeheten reden over de laatste dingen van de Heer Jezus. waarvan in de eerste plaats vermoed op zijn minst moet worden dat het niet één reden was, maar dat de Heer avond aan avond over de laatste dingen sprak in de zogeheten Lijdensweek, dat wil zeggen na de zogeheten intocht in Jeruzalem. Want dan staat er in Lucas dat de Heer elke avond de stad verliet en terugging en overnachtte op de Olijfberg. En daar gezeten zijnde, en dat is niet alleen Lucas, maar ook Matthäus bijvoorbeeld. Ik laat Marcus buiten beschouwing en Johannes, maar daar op de Olijfberg gezeten, daar kwamen zijn discipelen tot hem en stelden vragen, wanneer zullen deze dingen zijn enzovoort. En dan legde hij hen uit, zus en zo en dit en dat. En dan, in ieder geval had hij het dan over de ondergang van Jeruzalem. En waarom ik het aanhaal nu, is omdat, ja, misschien moet ik het opzoeken, heb je nog even, Johannes? We hebben nog een heel seizoen. Kom op, ja, dat kan wel komen. In Matthäus. In Matthäus 24. Was de vraag: wanneer zullen deze dingen zijn? Deze dingen is meer specifiek. De ondergang van Jeruzalem, waar geen steen op steen gelaten zal worden. Want dat is wat al stond in het laatste deel van hoofdstuk 23. En dat was ook niet voor het eerst trouwens. En daarna 24, Matthäus 24, Jezus vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zei tot hen: ziet gij niet al deze dingen? Ze vonden het mooi, want de tempel was net gerestaureerd, dat is bekende verhalen. Daar hebben ze enige decennia over gedaan. Restauratie van de tempel, cadeautje van Herodes. Nou ja, cadeautje. Die had het ook niet in zijn achterzak, dus dat kwam toch heus uit de belastingen. Maar doe maar. Het was dus net klaar, helemaal vernield. En toen zei de Heer: zie al deze dingen, voorwaar zeg ik, vers 2. Hier zal niet steen op de steen gelaten worden. Hier zal niet steen op steen gelaten worden. Die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, 24 vers 1, ging uit de tempel. En als hij op de Olijfberg gezeten was, je kan precies aanwijzen waar hij gelopen heeft. Ja, dat ligt pal bij elkaar allemaal, hè. Als hij op de Olijfberg gezeten was, positie van rust, buiten Jeruzalem, op de Olijfberg, is allemaal symboliek. Gingen de discipelen tot hem alleen, dat wil zeggen, het waren alleen de discipelen, zeggende: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw parousia, toekomst, wederkomst, aanwezigheid, presentie. En daarmee van de voleinding der eeuw. Aion is het, hè? De tegenwoordige boze eeuw, die eeuw. En dan komt er een hele uiteenzetting van wat er allemaal zou gebeuren, waaruit je moet besluiten dat hier de discipelen toch duidelijk verteld wordt dat het nog wel even zou duren. En dan neem ik de draad weer op in vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, de gruwel der verwoesting namelijk, staat in de heilige plaats, niet Daniël, maar de gruwel der verwoesting, dat is dat beeld wat in Jeruzalem zou worden opgericht, het antichristelijke beeld, om het maar populair te zeggen. Dat is in het midden van de 70ste week van Daniël. Met nog 3,5 jaar te gaan tot het einde van de 70ste en daarmee van de 70 weken. En dus tot aan dat de Heer zal verschijnen op de Olijfberg. Als men dat ziet gebeuren, als men daarbij is, dat als dan die in Judea zijn vrienden op de bergen, die op het dakjes komen, niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, die op de akker is keren, niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, enzovoort. Want vers 21, als dan, als dat gebeurt, zal grote verdrukking wezen, hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe. En ook niet zijn zal. Dit is letterlijk geciteerd, voor zover dat kan. Van Hebreeuws naar Grieks naar Nederlands. Uit Daniël 12 vers 1. Het is dus een verwijzing naar Daniël. En hier hebben we de term de grote verdrukking aan te danken. Komt hier vandaan, dus dit vers. Als dan zal de grote verdrukking, dus staat er niet, maar als dan zal grote verdrukking wezen, die verdrukking uit Daniël 12 vers 1, en een grotere is er nooit geweest en zal er ook niet meer zijn, staat er. Dus als er iets bestaat als de grote verdrukking, is het dat. En dat is niet vanaf Hitler. Er zijn mensen die zeggen dat is de Holocaust. Serieus? Oh nee, de Shoah zeggen ze tegenwoordig, want het moet tegenwoordig in het Hebreeuws, hè? Maar vooruit. Nee, het is vanaf het midden van de 70ste week van Daniël. Dat is nog 3,5 jaar te gaan. Niet meer dan dat. De grote verdrukking zelf duurt veel langer. Want die duurt niet alleen 3,5 jaar, maar dan nog 33 jaar tot aan dat de Heer in heerlijkheid zal verschijnen en zich zal vestigen in een herbouwd Jeruzalem. Tot het begin van de 1000 jaren. Hebben jullie nog? Kunnen jullie ze gewoon bijrekenen even? Oké. Maar voor de uitverkorenen, in ieder geval voor het Joodse volk, worden die dagen verkort tot 3,5 jaar. 42 maanden, 1260 dagen, of hoe het maar heet, tijd, dubbele tijd en een halve tijd. Waar het maar staat, want het komt nogal voor in de Bijbel. Dit is Matteüs 24, de reden over de laatste dingen. De variant zoals we die hier kennen. Die reden is nog lang niet afgelopen, want er hoort hoofdstuk 25 zelfs ook nog bij. Maar toen maar. Meer wilde ik nu niet noemen, het ging mij om als dan zo'n grote verdrukking wezen. Want het leidt namelijk na 3,5 jaar definitief tot de ondergang van Jeruzalem, waarbij niet steen op steen gelaten wordt. Ik weet wel dat je dan Daniël ernaast moet leggen, maar dat staat er toch dat je dat doen moet. Die het leest merken erop enzovoorts. En in die profetie over de 70 weken staat dat de verwoesting zal zijn tot het einde toe. En in die laatste twee versen van Daniël 9 staat het woord verwoesting, verwoester, verwoeste, vele malen. Zo vaak dat je er eigenlijk nauwelijks een fatsoenlijke zin van kunt maken. Heb je dat nog? Goed, en dan leg ik hiernaast Lucas 21. Boven vers 5 staat verwoesting van Jeruzalem voorzegt en het begin der smarten. Die termen stonden ook in Matteüs 24. Ik heb ze niet allemaal gelezen, maar het is hetzelfde verhaal. Ze zijn bij de tempel en de Heer zegt het vers 6, nee, er zal geen steen op steen gelaten worden. En zij vraagden hem, vers 7, wanneer is dat dan, wanneer zal dat zijn? En dan begint het net als in Matteüs 24 met, er zullen er komen onder mijn naam. Zie dat je niet verleid wordt en je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Word niet verschrikt, want nog is het einde niet. In Matteüs staat, dat is maar het begin der smarten. In tegenstelling tot wat dikwijls geroepen wordt. Nee, er wordt toch geroepen, dan je kan wel zien dat we in de eindtijd leven. Met aardbevingen en dat soort dingen meer. Nou, de Bijbel zegt, ja, dat kan nog wel zijn, maar het is nog maar het begin der smarten. Nog is het einde niet, staat er dan. Matteüs 24. Maar het is dezelfde uiteenzetting. Je kan het zo naast elkaar lezen. Althans, we zullen zien. Want dan zijn we in Lucas 21 vers 20. Die ligt ongeveer naast Matteüs 24, vers 15. Namelijk, wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. Hé. Hey. Maar er staat niet wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. Maar het volgende vers is wel hetzelfde weer. Dat als dan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen. En die in het midden van dezelfde zijn, dat ze eruit trekken. En die op de velden zijn, dat ze in dezelfde niet komen. En in Matteüs stond dan, want als dan zal grote verdrukking wezen, die van Daniel 12 vers 1. En in Lucas staat, want deze zijn dagen der wraak. Opdat alles vervuld worden wat geschreven is. En dan weer, doch wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Dat stond ook in Matteüs 24. En dan in Lucas weer verder, vers 24. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En hoezeer die twee beschrijvingen ook overeenkomen, in Matteüs 24 is het antwoord op de vraag, ik versmal nu, de vraag wanneer zal dat Jeruzalem verwoest worden, wanneer zal geen steen op steen blijven, is het antwoord in de grote verdrukking aan het einde van de 70ste week van Daniel. Aan het eind van de 70ste week. Heb je dat? In verband met gruwel der verwoesting en de grote verdrukking. Maar in Lucas 21 is het antwoord op de vraag een andere. De vraag was, wanneer zal Jeruzalem verwoest worden? En toen was het antwoord, wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet dat haar verwoesting nabij is, enzovoorts. En het heette wel dagen der wraak, maar het heet niet grote verdrukking. Het staat dus ten onrechte boven vers 20... als kop in mijn Bijbel. Dat echt ten onrechte daarboven. Want dit gaat over de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, officieel in het jaar 70 van onze jaartelling. En sindsdien zijn de Joden, vers 24... Niet alleen gevallen door de scherpte des zwaards, maar gevankelijk weggevoerd onder alle volken. En tot vandaag wordt Jeruzalem door de heidenen vertreden, omdat de tijden der heidenen nog niet vervuld zijn. Dat gaat over onze dagen. Heb je dat nog? Dus je moet je voorstellen dat de Heer gesproken heeft over de val van Jeruzalem, maar hij heeft Lucas 21 gesproken over de val van Jeruzalem en de verwoesting van de stad binnen betrekkelijk afzienbare tijd, binnen enige decennia, door de Romeinen. Maar hij heeft ook gesproken over de val van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniel. En daar ook verband mee gelegd tussen die twee. Vandaar dat er tussen die beschrijvingen steeds dezelfde versen staan. Versen met dezelfde strekking. Wat namelijk al een keer gebeurd is door de Romeinen, zal in de toekomst alsnog gebeuren. Maar niet door de Romeinen. Want aan het eind van de 70ste week gebeurt dat door Gog en Magog en zijn benden. Heet dat. Van Ros, Mesech, een Tubal en wie het maar waren volgens Ezechiël. Maar goed, die ga ik ook niet verder bespreken, maar het gaat om dezelfde soort gebeurtenissen. En dan hebben we teruggrijpend in het Oude Testament, waaronder in Jesaja 13 en 14, profetieën over de ondergang van Babel, maar die herhaalt zich ook. Dat is inmiddels een keer gebeurd, maar het zal nog een keer gebeuren in de toekomst. En wat de profetieën over de ondergang van Jeruzalem betreft, ook in Jesaja en zeker in Jeremia, het boek gaat nauwelijks ergens anders over. Wel nu, dat is al gebeurd in de dagen van Jeremia zelf. Dat wil zeggen, toen het door Babel drie keer veroverd werd en uiteindelijk verwoest. Maar diezelfde profetieën hadden ook een profetische toepassing op de verwoesting in het jaar 70 van onze jaartelling door de Romeinen. En ze hebben net zo goed een toepassing op de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dat is al 3 keer. En heb ik wat daartussenin lag, heb ik voor het gemak maar weggelaten. Want van Jeruzalem wordt soms beweerd dat het de meest verwoeste stad van heel de wereld is. Al moet ik u zeggen dat ik er dan nog een paar ken. Meest verwoeste stad, steden van de wereld, maar toen maar. Nee, ook uit de oudheid dan is het. Maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar met andere woorden, het is nog wel vaker gebeurd, maar dit zijn de drie hoogtepunten. Babel, in het verleden ten onder gegaan. Verwoest, dat is een te snel woord, want het is langzaam gebeurd, hè, dat weet u. Maar het is ten onder gegaan en het is verwoest geworden, of Babel is verwoest geworden, langzaam ten onder gegaan. En in de toekomst zal het alsnog van de ene dag op de andere verwoest worden. Zo staat het trouwens ook later in... Zeker in Openbaring. En Jeruzalem is in het verleden ten onder gegaan en is nog eens een keer ten onder gegaan en zal in de toekomst alsnog ten onder gaan. En intussen is het al een paar keer verwoest geworden, ook door de Mohammedanen en wat het maar was allemaal. En in de dagen van het Griekse Rijk en van de Maccabeeën is het met Jeruzalem ook heel beroerd gelopen, laat ik het maar eenvoudig zeggen dan. Maar het heeft de strekking voor de toekomst. En dat geldt dus ook. Maar dat geldt ook voor deze profetieën uit Ezechiël over de ondergang van Tyrus. Dit is inmiddels alles gebeurd. Feitelijk al 2 keer is die profetie aan de orde geweest. 1 keer onder Nebukadnezar. Maar die heeft er niet een einde aan gemaakt aan Tyrus. Dat is niet helemaal niet gelukt. Het is gewoon weer... Want het eiland bleef bestaan, zal ik maar zeggen, en heeft zich hersteld. En daarna was het Alexander de Grote die het ten onder gebracht heeft. Maar de hele profetie zelf, het moet beschouwd worden als een profetie over de ondergang van het grote antichristelijke rijk in de toekomst. En als je zegt, maar dat is toch de koning van Babel, zeg ik, ja, dat is hij. Maar het wil niet zeggen dat hij niet ook de koning is van Tyrus. Sowieso. Want het is de duivel. En dat is de god deze eeuw. De overste van de macht der lucht. Van heel de wereld. En misschien... Maar ja, ik hou niet van speculeren. Dat hebben we te veel gedaan en daarmee de schrift in discrediet gebracht. Maar misschien heeft die figuur in de toekomst ook wel een onderkomen. Een pied à terre of zoiets. In Libanon, in Tyrus, waarom niet? Belangrijke plaatsen daarin, nog steeds tot vandaag, daar in het Midden-Oosten. Ik sprak laatst nog iemand, was militair geweest, werd uitgezonden naar Libanon. Libanon, ja, dat is het, Tyrus, Sidon, Beirut, dat notabene de naam draagt van Israël, Beirut. Nee? Barat. Dat is de naam van Carthago in hun eigen taal. Brit. Part. Het is een titel, een naam, een woord dat op Israël van toepassing is. Nou ja, op dat rijk. En die namen blijven hangen. En als u denkt dat die naam dan toch een beetje verdwaald is, dan moet ik u zeggen, waar wonen de Saksen ook alweer? In Saksen. Welk Saksen? Saksen? Neder-Saksen? Saksen-Anhalt? Of bij ons in de Achterhoek? Oost-Groningen dan. Oké. Saksen? Of in Sassenheim? Aan de kust? Wat naar ze genoemd is. Of zijn ze allemaal overgestoken naar Brittannië? Waar wonen ze dan? Ze hebben overal hun namen achtergelaten. Zij gedacht zijn, het was ooit in Zuid-Afrika en dan kom je in Amersfoort en in Ermelo en Amsterdam, dat is een gehucht van niks trouwens, in Zuid-Afrika. Maar je vindt het dezelfde namen. En daarna ga je naar Amerika, daar heb ik een keer rondgereisd, en toen kom je in Rome. Om maar wat te noemen. En in Bristol, trouwens. Tennessee Uniford, hè. Heb je dat... Anna Polona, heb je die daar ook? Nee, ja. Ik bedoel, de lui nemen de naam mee en poten hem, planten hem. Dat is een algemeen verschijnsel, maar oké. Okay, dus mag mijn onderwerp niet wezen, anders ga ik er nog een uur over door hoe ze dat doen. Hoe ze een naam achterlaten, zodat je achteraf weet, hier zijn ze geweest. Ze hebben een naam gegeven aan het land en ze zijn verder getrokken. Enzovoorts. Ik sprak van de week, nee, vorige week iemand die wilde, die zei, ik wil daar naartoe. Ik zeg, daar ligt Iberia. Hij zei, ja, dat klopt, ja, die Iberia lag daar. Maar het was niet Ierland. En het was ook niet Spanje of Portugal. Het was überhaupt niet in Europa trouwens. Maar hoe komt die naam daar? Het is wel dezelfde naam. Als van het Iberisch Schiereiland en van, nou ja, en van de Hebriden en van Hibernia enzovoorts. Hoe komt die naam daar? Ja, omdat hetzelfde volk, althans een deel van hetzelfde volk, die plek gewoond heeft in der tijd. En het volk zelf is daar verdwenen in dagen van de volksverhuizingen, maar het land heeft de naam gehouden. Zo gaat dat. In België wonen geen Belgen. Nou, laat maar zitten. Die wonen aan de andere kant van het water. Enzovoorts. Maar terug naar deze profetieën. Het gaat over een historische gebeurtenis die aangekondigd wordt. Het heeft ook zijn uitwerking gehad in het verleden. Dat staat dus in alle handboeken. Maar het neemt niet weg dat dezezelfde profetie een toepassing heeft in de toekomst. In elk geval ook letterlijk, voor zover er iets als Tyrus of Sidon zal bestaan in de toekomst, zal het onder het oordeel Gods komen. Dat gebeurt met betrekking tot alle volken, feitelijk. Deze zal alle volkeren oordelen. En niet voor niks spreekt men over de ondergang van de wereld, de beschaving als zodanig, en over apocalyptische dingen enzovoort. Het wordt zeer populair. De laatste jaren worden er films over gemaakt, zal ik maar zeggen. Televisieseries, wat al niet, over de ondergang van de wereld. En eventueel een enkeling die het dan overleeft. U weet wel, dan heb je de... Dat denk ik, if you were the only girl in the world and I was the only boy. Er zijn al liederen over geschreven. En hoe dat dan gaan moet, enzovoorts. Heb je dat nog? Nou, dat is wat gaat gebeuren. En dat het apocalyptisch heet. Ach, eigenlijk betekent dat niet anders dan dat het iets van doen heeft met de profetieën uit de apocalypse. Dat is het boek Openbaring. Want het woord zelf, de naam van het boek, heeft een afschrikwekkende betekenis gekregen daardoor. De apocalypse. Apocalyptisch enzovoorts. Maar het gaat om wereldomvattende oordelen die inderdaad in dit Bijbelboek, de apocalypse, beschreven staan. En dat gaat gebeuren. En Tyrus en Sidon ontkomen daar niet aan. En voor zover Tyrus en eventueel Sidon model staan voor dat grote, allesomvattende, economische handelswereldrijk, worden ze gebruikt als aanleiding voor een profetie over een oordeel dat in de toekomst over een dergelijk wereldrijk zal komen. En ik hoef u niet uit te leggen hoe dat eruit ziet. Daar gaat het allemaal over. In onze dagen. Het gaat maar niet om de eer van een volk of zoiets, of om grondgebied. Het gaat om macht. Dat wil zeggen financieel, materieel, handel dus, enzovoorts. Het is zeer gevaarlijk, moet ik u zeggen, want het leidt tot militaire acties, logischerwijs. Want ja, het is niet in de hand te houden, maar dit is wat aangekondigd wordt hier. En daarna moet ik erop wijzen dat hoewel in Jesaja 13 en 14... nou, niet nadruk gelegd wordt op handel, economie of iets dergelijks, gebeurt dat wel uitgebreid hier in Ezechiël 27, 28... maar ook in Openbaring 18, waar uiteindelijk de ondergang van Babel beschreven wordt zoals dat nog toekomst is. En dan gaat het wel degelijk over handel, over rijkdommen, materiële rijkdommen die uitgedrukt worden in wat hier in Ezechiël dan heet kostelijk gesteente, sardis, topazen, diamanten, turkooizen, sardonis, jaspis, saffier, rubijnen, smaragden en goud. En er komt er nog wel een en ander aan muziek voorbij en wat het dan was. De kunsten enzovoorts. Men is rijk. Het is een hoogontwikkelde cultuur. En in Openbaring 18 wordt beschreven hoe die stad, daarmee het hele rijk, die hele cultuur, van de ene dag op de andere ten onder gebracht wordt. Dat is nog nooit gebeurd. Het is bijna ondenkbaar. Maar het zal gebeuren, de Heer zal dat doen. Daar gaat het om. Het gaat uiteindelijk over het grote antichristelijke rijk in de toekomst. En daarom en daardoor kom je in Jesaja 13 en 14 terecht bij de duivel zelf, als de hoogste machthebber over Babel, de koning van Babel. U weet wel, de morgenster die zou vallen en in het dodenrijk, in hel, Hades, beneden van onderen terecht zou komen, zoals we gelezen en besproken hebben. En hier in Ezechiël 28 gebeurt hetzelfde. Want in elk geval vanaf vers 14... maar feitelijk al vanaf vers 12 lezen wij gewoon, nou ja, gewoon, ja. Het is misschien ongewoon, maar toch, het is, moet voor iedereen duidelijk zijn, wij lezen over de duivel. Behalve degene die op voorhand daarin niet willen geloven, en die redeneren het dan weg. Dat is niet zo moeilijk, dat heet theologie, dat is een uitgebreide tak van wetenschap. Hoe redeneer ik weg wat er gewoon in klare taal staat? Dat is moeilijk, daarom moet je er zo lang voor doorleren, denk ik wel eens. Ja, dat zeg ik erg cynisch, maar ik meen dat uit de grond van mijn hart. Ik heb daar niet het minste respect voor. Het moet duidelijk zijn. Gij waart in Eden, Gods hof, heb ik u dat verteld vorige keer over die hof en zo. Je kan een paradijs hebben, maar dat betekent ook maar gewoon een hof. Een koninklijke hof. En het woord Eden, ik ben persoonlijk van mening dat men het niet zo had moeten schrijven met een... Nou ja, ik ben van mening dat men het had moeten vertalen, ook in Genesis. En het met een kleine letter schrijven bovendien. Want Eden betekent zoveel als lust. Lust. En als een hof is in Eden, dan staat er gewoon dat het een lusthof is. Een lustige hof. Een lustige, wat is hof in Duits? Hof. Ja, je hebt wel een witwe, dat weet ik wel. Lustige witwe heet het gewoon. Lusthof. Want dat Eden als eigen naam, heb je het idee dat het een specifiek ding, een specifieke plek is, en daar raak je van in de knoop. Daar heb je altijd discussies over. Maar ze hadden het zo niet moeten doen. Gij waart in Gods lusthof. En wie heeft er geen lusthof? Bedoel ik, hè? Nou, mijn buren niet, geloof ik, maar... maar doe maar. Een beetje tuin, als ik dat zo zie, joh. Waar ik ook kom, ik zie overal altijd tuincentra. En als ik ze niet zie, ziet even ze wel. Hé, hey, tuincentra, kunnen we even stoppen? Nee, even geen tijd, maar doe maar weer. dat die kunnen bestaan, dat verbaas ik me altijd over. Er gaat een boel geld in om in het aanleggen van tuintjes, heb ik begrepen. Nou ja. Ik zeg dat met opzet even voor de collecte. Maar. Goed, heb ik het zo goed gedaan, Eef? Oh ja. Nou ja. Gij waart in Gods lust of, lees ik hem dan, en heb je helemaal geen vragen. Alle kostelijk gesteen, Gods lust of. En tenzij anders vermeld is, Gods lust of, daarboven waar God woont. Het is zijn tuin, om zo te zeggen. Oké, zijn koninklijk domein, hoe je dat maar noemt. In een hemelse positie, enzovoorts. Nou, dat is waar het over gaat. Dat is wat beschreven wordt. En verder heet hij. Oh, je ziet trouwens de onmacht van de taal ook om uit te drukken hoe dat er dan uitziet. Wat voor een voorstelling je daarbij moet maken. En dan krijg je dus dat van allerlei kostelijk gesteente, van sardische topazen, diamanten, turquoise. En wat ik me dan, of dat mooi is. Ik zie dat liever niet in mijn tuin, eerlijk gezegd. Ik zou het zonde vinden. Maar toch maar. Maar de bedoeling is om iets te beschrijven dat zo mooi is dat er geen beschrijving voor is. Dat wordt hier achteruit op te maken. Nou goed. En goud, ja, wat het maar was allemaal. En dan in vers 14 wordt de figuur zelf beschreven als er staat: gij waart een gezalfde, overdekkende cherub, en die zich uitbreidt, of hoe je dat maar noemen moet, want dat is wat overdekkende is. En van gezalfde heb ik u verteld, dat is niet het gebruikelijke woord, Mashiach. Hoewel, het is een andere vorm daarvan. Het is het terug te herleiden, Matuma, Mimshach. Maar het komt alleen in deze vorm alleen maar hier zo voort. Maar niettemin, de strekking is dat het een hooggeplaatst iemand was met grote heerlijkheid, kracht en wat het maar was, want dat is de betekenis van de term cherub. Het is moeilijk wat anders van te maken dan dit. Iemand in een apart gezette, verhoogde, verheerlijkte positie. Dat is een cherub, een groep. En niet zeggen dat is een engel. Want dan heb je het veralgemeniseerd. Dat is het niet. En ik had u gezet. Een positie gegeven. Al zo staat er dan. Hebben de vertalers ervan gemaakt. En nou ja. Eigenlijk verandert er niks mee. Ik had u daar geplaatst. Gij waart op Gods heilige berg. En u weet, als het gaat over de heilige berg, Gods heilige berg, gaat het over de plaats waar de troon geacht wordt te staan. Want idealiter, in Nederland hebben we daar problemen mee, maar idealiter staat de troon, het paleis, bovenop een berg. Nou ja, we hebben geen bergen, we hebben de Amersfoortse berg, daar schiet ook niet echt op. De Lemelderberg, de Amerongse berg, jawel. De Kouwberg, ja. Ik wou net zeggen, het is wat lastig fietsen even. De Kouwberg wordt daar specifiek voor gebruikt, dankjewel. Maar ja, dan heb je het wel gehad. En de hoogste berg van Nederland, ja, die wordt ook geclaimd door de Belgen en de Duitsers, want het is een drielandenpunt. Dat schiet ook niet op. Wij hebben dat dus niet. Wij moeten het doen met een haag. Of zelfs met een dam. Maar zodra je de grens overgaat, dan zie je de kastelen staan. En waar staan ze? Op de berg. Dat is de eerste die je trouwens tegenkomt als je bij Lobit de grens overgaat. Het land uit bedoel ik dan uiteraard deze keer. Dan kom je bij het graafschap Berg. De graven van den Berg. Nog familie van Willem van der Rijn. Nou, laat maar zitten ook. Maar die dingen staan op een berg. Toch? De kastelen, de paleizen, dat hoort hoog te staan, want het domineert, het beheert, beheerst de omgeving. Dat is het centrale punt. En als je in de Bijbel leest over bergen, gaat het over macht en over koninkrijken. Zelfs Babel wordt beschreven als een berg. In het profetisch woord. Een berg. Het ligt notabene in de Betuwe. Nou ja, niet de onze, maar de andere twee stromen land. Er zijn geen bergen in Babel. Dat zijn uiterwaarden van de Eufraat. Enzovoorts. En de Tigris, oké. Okay, daarom hebben ze geen stenen om huizen te bouwen. En moeten ze Tichelen strijken. Enzovoort. Er zijn geen bergen. Maar toch, wat staat er? Heel een hoogmoedige berg die in zee geworpen zou worden. Enzovoort. In het profetisch woord. En in het algemeen in Jesaja, alles wat hoog is, alle bergen zullen vlak gemaakt worden. En sommigen denken dat de Heer iets gaat doen met grondverzet en zo. Dat hij het landschap gaat veranderen enzovoort. Nou kan hij dat ongetwijfeld, zou je gedacht wezen, wat hij in het verleden wat dat betreft al gedaan heeft trouwens. Maar toen maar weer. Maar of die profetieën dat betekenen, dat waag ik te betwijfelen. Het gaat er juist om dat al die koninkrijken hier op aarde, alles wat hier op aarde geacht wordt hoog te zijn, zal vernederd worden. En andersom. Hebben jullie dat nog? Nou ja. En Gods heilige berg, iets smaller in de Bijbel specifiek, is het de berg Sion. Blaas de bezuin te Sion. Adjoel, op de heilige berg. Mijn heilige berg. Dat is Sion, maar dat is dan weer zo omdat de berg Sion, dat was een van de heuveltoppen, bergtoppen, waarop Jeruzalem gebouwd is. Nee, het is slecht terug te vinden, want de Romeinen hebben het geëgaliseerd. De laatste keer dat ze Jeruzalem verwoest hebben, in de dagen van Bar Kokhba enzovoort, 300 zoveel van onze jaartelling. Toen hebben ze Jeruzalem weer een keer verwoest. Zij toch, het is zo vaak verwoest. Hebben ze het weer verwoest en geëgaliseerd. Met de bedoeling dat men de specifieke plaatsen in de stad niet meer zou kunnen terugvinden. Hebben wij het volgende op gevonden. We hebben gewoon aan de zuidkant van de oude stad een bordje in de grond gestoken en erop gezet Sion. En dus heb je daar een Sionspoort. En ja, als je die poort binnen gaat, dan kom je bij het grafmonument, heet dat, de Tomb of David. Dat kun je dan als toerist gaan kijken, dat zou je wel moeten betalen, geloof ik. Maar daar is niks. Er staat gewoon een hele grote kist waar ze een kleed overheen gegooid hebben, waar ze wat kaarsjes branden en een kandelaar hebben neergezet. En dat is het dan. Want ze weten niet waar het paleis van David was. En waar de berg Sion was, laat staan dat ze weten waar David begraven was. Maar in de dagen van het Nieuwe Testament wist men het nog wel. Toen Petrus zei op de Pinksterdag, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. In Handelingen 2. Maar het is niet meer terug te vinden. Maar Sion is er ergens in bij Jeruzalem. Maar het is, en het Sion betekent zoveel als eigenlijk gewoon een opgericht teken. Een teken in het landschap. Een markant punt. Een milestone, zeggen de Engelsen. Dat hebben wij niet. We hebben kilometerpaaltjes. Nee, hectometerpaaltjes, we doen het kleiner. Maar toen maar weer. Als we dan is dat een milestone. Maar een opgericht teken, een monument. Dat is een ding in het landschap. Zoiets als de Glastonbury Tor. Gaan jullie ook mee of niet? Nee, volgend jaar wel, hè? Heb je een brief gekregen?
Ja,
want je wist. Je bent mee, hè? Nou ja. Toen maar, Glastonbury Tor. Zie je mijlen in de omtrek. Het is betrekkelijk vlak land. En mijlen in de omtrek zie je die heuveltop, de berg. En daarbovenop de St. Michael's Tower. Enzovoorts. Zoiets is het, een monument in het landschap. Dat is Sion. En het heet een berg. Nou ja, het is 800 meter hoog officieel, Sion in Jeruzalem. Jeruzalem ligt pak een beetje 800 meter hoog. Maar het is de aanduiding van de plaats van de heerschappij. En de Heer zegt, het is mijn berg. En ik toch heb mijn koning gezalfd. Over die berg. En op die berg. Enzovoorts. En als het hier heet Gods heilige berg, dan is het, nou ja, de hemel zelf. En waarom ook niet? Ik vestig er dan meteen maar de aandacht op dat wij in het Nieuwe Testament nogal eens, in het Oude ook, maar minder vaak denk ik. Maar in het Nieuwe Testament is het, lijkt me algemeen bekend, dat bij gelegenheid de Heer die discipelen ook even kwijt moet. Of hoe je dat maar zeggen moet. En dan staat er, en hij ging op een berg, alleen, om te bidden. Daarmee uitdrukking gevend aan zijn positie vandaag in de hemel. Als enige, dat wil zeggen, de gelovigen achterlatend hier beneden. Gij zult mijn aangezicht niet meer zien, enzovoorts. En hij ging op de berg, ging de hemel in om te bidden als onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die voor ons bidt, heet dat, in de Bijbel. Het is heel eenvoudig voorgesteld, maar daarom ook onontkoombaar. Ik bedoel, dat kan iedereen begrijpen. Op een berg. Maar ook ging hij op een berg met zijn discipelen en dan was het door ze nederzitten en toen gaf hij ze te eten. Nee, niet normaal, maar hij gaf ze te eten. Toch? En dan nam hij een keer 3 discipelen mee op een berg. En toen kwamen ze onderweg Mozes en Elia tegen. Vind ik ook wel aardig. Het is een uitbeelding van een hemelse positie van Christus vandaag. En met een voorbeschouwing van zijn wederkomst uiteraard. Inclusief Mozes en Elia. Maar toch maar weer. Maar het gaat erom dat zo'n berg een uitbeelding is van macht in het algemeen. En hier specifiek van God zelf, van de hemel zelf. En daar was hij op Gods heilige berg en daar wandelde hij in het midden der vurige, vlammende, lichtgevende stenen. Edelstenen dus. Want u leest wel eens over vurig en over vlammen. Maar in het algemeen is dat de aanduiding van licht. En soms is het ook gewoon het woord voor licht. Dan hebben de vertalers het vertaald met vuur of met vlam. Goed, hoe het maar komt. Maar het idee is altijd dat van licht. Vurige stenen zijn lichtende stenen. En lichtende stenen zijn edelstenen per definitie. Hebben jullie dat nog? Mooi. Voor alle duidelijkheid, Ezechiël 28 vers 13, daar staat die zin te beginnen bij en goud. Daar staat namelijk en goud, het werk uw trommelen en uw pijpen was bij u. Die zin. En ik meen dat de NBG-vertaling van 1951, of wanneer het maar was, die heeft niet en goud, maar van goud. En dan verder. Van goud was het werkstuk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht. Ja. Dat had u waarschijnlijk al opgeschreven. En misschien niet, maar dan hoop ik dat u toch niet meer komt vragen en dat u het gewoon onthoudt. Ja. Doe maar. Van goud was het werk uw trommelen, het werkstuk. En uw pijpen, dat is die vatting. Een pijp is een holte, en een holte is een vatting. En zo heet dat, waarin edelstenen gevat zijn, heet dat. En dan was bij u, dat is aan u vastgehecht. En daarna heb je een logische zin. Dus in dit geval geen trommelen en pijpen, geen marinierskapel. Nee, die hebben een pijperkorps, die fluitjes. Pijperkorps, jawel. Maar daar gaat het hier dus niet over. Daarnaast moet ik zeggen dat als het over Babel gaat in Openbaring, gaat het wel degelijk ook over muziek. Als onderdeel, kenmerk, attribuut van dat rijk. En dat komt omdat de muziek beschouwd wordt als de uitdrukking van elke vorm van kunst. Ik heb het niet van mezelf, maar het was Daniel Weyenberg die zei: kunst is, muziek is de hoogste kunstvorm die er is, omdat die het meest abstract is, niks te zien, niks te tasten. En bovendien is de enige kunstvorm die aan de Joden is toegelaten, volgens de Mosaïsche wet. Althans, volgens de Joodse wet, dacht hij. Want het idee van gij zult hier geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken, wordt uitgelegd als je mag geen afbeeldingen maken, foto's, schilderijen, beelden, beeldhouwwerk van de dingen. Dat betekent die uitdrukking niet, maar zo wordt hij dus in een wettisch systeem geïnterpreteerd. En hij zei, dus muziek is het enige wat wij Joden dus aan kunst eigenlijk kunnen uitoefenen. En dat is dan weer de verklaring voor dat er zoveel muziek gemaakt wordt binnen Joodse kring, Joodse cultuur. Dacht hij, zei hij. Ik kan het hem niet meer navragen, hij is pas overleden, hè? Kort geleden, ja.
Een paar weken terug van de televisie.
Ja. Nou ja, ik kan niet zeggen, ik zal hem missen, want hij woonde zijn leven lang ongeveer in Parijs. Maar hij is ooit in onze jeugdkampen tot geloof gekomen, ja. Ja. Ja, kort na de oorlog. Hij zat in Nederland ondergedoken. En kwam daarna bij ons in onze jeugdkampen. Ja, vandaar de relatie tussen Weyenberg en onze familie. Ja. Maar dat terzijde. Heeft hier ook wel niks mee van doen. Wat er mee van doen heeft, is het menselijk kunnen. Het menselijk vermogen. De menselijke cultuur. En onder menselijke cultuur wordt alles verstaan wat de mens produceert. Dat is niet alleen in de landbouw, maar ook in de industrie, huisnijverheid, maar vooral in de kunst, dat noemen wij cultuur, toch? En in alle vorm, en het hoogste daarvan, als gezegd, dat is inderdaad zo. Dat is de muziek, vandaar dat je dat ook toegeschreven vindt aan Babel. En dat de ondergang van Babel niet alleen de ondergang is van een economisch systeem, van handel zeg maar, lees het maar na in Openbaring 18, maar ook van de kunst. Nou, schiet me ineens de uitdrukking entartete kunst in de, schijnt Duits te zijn, of ken je dat niet meer, entartete kunst van de Hitler bemoeide zich daarmee met wat wel mocht en niet mocht in de kunst, ook in de muziek. Maar ja, die Russen ook trouwens, onder het communisme. Echt wel. En vandaar dat wij nog steeds zitten met rare titels van songs, zoals Mijn Blauwe Jas, maar dat heet Jazz Me Blues. En South Rampart Street Parade heette De Ramp in de Zoutmanstraat. Ja. Ze moesten wat in de Tweede Wereldoorlog. Mocht geen Engelse of Amerikaanse muziek gemaakt worden. Wat doe je dan? Je maakt het toch, maar je geeft het Nederlandse titels. Zo gaat dat. Maar goed, ik heb nog een rijtje bij de hand, maar vandaag niet. Dus, gij waart een gezalfde, overdekkende gerub. Ik had u zo gezet, gij waart op Gods heilige berg. En tot vandaag kennen wij hem als de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht. Of volgens Johannes, de boze. Nou, niet alleen volgens Johannes, maar elders ook, hè. Ik bedoel, in Matthäus 5 ook. Verlos ons van de boze. En heel de wereld ligt in het boze, zegt men dan, maar het is gewoon de boze. De boze is een van de titels dus van deze figuur die nog steeds aan de macht is. Gij wandelde in het midden, te midden der lichtgevende stenen. Dat is een ander woord dus voor edelstenen die het licht geacht worden weer te geven. Bovendien in een beetje legenden, films en wat dan ook vind je altijd wel ergens een edelsteen. En als die getoond wordt, als ze hem eindelijk gevonden hebben of als die gestolen wordt, lijkt het ding toch echt licht te geven. Daar zijn er van de schemalamp omgebouwd hoor, voor de film. Maar dat doet u niet hoor. Maar dat kent u toch waarschijnlijk. Maar die ook, met de Lost Ark ook? Ja. Weet ik niet eens meer. Er komt zoveel voor. Het is de steen der wijzen. De filosofersteen, hoe heet het? Filosofersteen in het Engels. Nou ja, als ze Engels spreken. Maar goed, de steen der wijzen. Als je, die komt, er komt er nogal wat verhalen voor. En, maar als die getoond wordt, is het altijd met de uitstraling. Licht, vurig, enzovoorts. Een steen als lamp, dat is vurige stenen, maar het zijn edelstenen. Waar het licht doorgaat. De aardigheid van edelstenen is dat daar de moleculaire structuur regelmatig is, waardoor het licht er niet alleen in komt, maar er ook weer doorheen gaat en eruit gaat. Dat zit hem in de samenstelling van het spul. Niet de chemische samenstelling, maar moleculair. Chemisch blijft er gewoon wat het is, steen. Maar door de structuur, de opbouw, de rangschikking van de moleculen krijg je dan, dat is het verhaal wat ze mij vertelde. Het lijkt wel natuurkunde docent, maar goed. Kan het licht er doorheen? Gaat via kristalvorming en wat het maar is allemaal. Maar daarom heette het edelstenen, omdat het licht doorlaat. Als je later een beschrijving leest van het Koninkrijk van Christus, uitgedrukt in het Nieuwe Jeruzalem van Openbaring 21 en 22. Daar vind je ook edelstenen, maar daar vind je ook dat daar overal licht is. En overal licht doorheen gaat. En als licht uitbeelding is van de geest van God, of van het woord van God, wat toch hetzelfde is in de praktijk, dan drukt het dus uit dat inderdaad het geheel vervuld wordt door het woord Gods, dan wel door de kennis Gods, dan wel de kennis des Heren waarvan geheel de aarde vol zou zijn enzovoorts. Dat is wat het is. Dan heb je geen land meer van schaduwen, want schaduw wordt veroorzaakt doordat het licht wordt tegengehouden. Denk daaraan als het weer gaat over de wet, dat het een schaduw is. Want zo'n afbeelding, geprojecteerde schaduw, zegt iets. Dan leert je iets over de vorm van het ding zelf. Maar het ding zelf houdt wel licht tegen hoor. Het heeft dus een positieve kant, maar ook een negatieve kant. Dat is met de wet ook zo. Zie? Je kunt er het een en ander uit leren, maar tegelijkertijd heeft het een bedekkende functie. Werking bedoel ik. Ja. Nou goed. Vers 15. Gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt. Let erop dat dit soort woorden, als je ze letterlijk neemt en niet beschouwt als hyperbolen, dan kan dat niet over een mens gaan. Ook niet over een ongewoon mens, laat staan een gewoon mens. Niet over een historische koning van Tyrus. Trouwens, die lui worden niet geschapen, die worden gewoon geboren. En met de Bijbel zijn er uit vrouwen geboren. Ze worden verwekt enzovoorts. En dat is en geboren en dan moeten groeien ze op en dan krijgen ze een functie. Maar ze worden niet geschapen. Heb je dat nog? En bovendien, mensen zijn niet oorspronkelijk, nooit, ever, volkomen in hun wegen. En bovendien, op het moment dat iemand geboren wordt, dan heeft hij nog helemaal geen wegen. Hij heeft geen idee wat het is. Hij of zij. MV en alles wat ertussen zit. Alles wat ertussen zit is schuin, weet u nog? Schuine streep. Laat maar. Dat kan helemaal niet. Waaruit volgt dat het ook inderdaad niet over een mens gaat. Maar dat had u natuurlijk al lang begrepen. Het gaat over die figuur die wij kennen als de duivel. waarvan staat gij waart volkomen ooit in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt, hetgeen toch suggereert dat er toch een periode overheen gegaan is. Nee, vraag me niet hoe lang of wat ik ervan denk. Ik denk er niet van. Ik denk alleen dat zo'n uitdrukking van de dag dat gij geschapen zijt, dat betekent niet vanaf het moment eerst wel, maar het was meteen al fout. Dat betekent het was niet meteen al fout. Dat duurde nog wel even. Heel even, heel lang, dat weet ik niet, maar daar gaat tijd overheen. Gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat, dat komt pas later, en logischerwijze wordt vertaald met totdat en niet met opdat. Het is, gij waart volkomen vanaf de dag dat gij geschapen zijt. En dan ben je al bezig met tijd, verloop van tijd. En dus wordt het totdat, zodat je niet moet lezen opdat, want het woord kan soms vertaald worden, moet soms vertaald worden met opdat. Maar dat moet je hier niet doen, want dan krijg je geen logische zin meer. En dan heb je er bovendien van gemaakt, maar sommigen willen dat, dat het de bedoeling was van Gods wegen dat deze figuur zou vallen of zoiets. Maar dat is het niet. Het is, gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt, dat neemt tijd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Ongerechtigheid houdt altijd in loslaten van het recht. En waar het recht per definitie het woord Gods is, betekende dus dat die figuur zich losmaakte van het woord Gods. Nou ja, de zondeval van de mens is toch ook niet anders dan dat. De essentie van de, wat wij noemen de zondeval van de mens, is niet dat hij ergens van at. Dat is wel wat hij deed. Maar de essentie ervan is dat hij het woord Gods negeerde, dan wel overtrad. En dat staat er allemaal gerust bij, hoor. Daar staat iets als, is het ook dat God gezegd heeft? Dat stond ter discussie. En daarmee ging het fout. Zie? Niet het feit als zodanig, dat was maar de uitwerking daarvan. Maar de uitwerking daarvan, het was het loslaten van het woord van God. Zie? Vandaar dat de mens aan de andere kant zalig wordt door het aanvaarden van het woord Gods. Door geloof. En dan weer terug. En dus in zonde viel door ongeloof. Dat is ongeloof. Enzovoort. Het loslaten van het woord van God. En het woord van God, de prediking van het evangelie, het woord Gods, is de openbaring van Gods gerechtigheid, zegt Romeinen 1, Romeinen 3, en natuurlijk nogal wat schriftgedeelten. En als hier staat, in u werd ongerechtigheid gevonden, betekent het dus inderdaad dat er zich van het woord van God niks meer aantrok. En daarna moet ik het iets krapper maken nog, want strikt genomen, God is de onkenbare, dus wat maak je je los van? God is woord, heet het in de Bijbel. Dat is dan naar onze maatstaven beeldspraak, dat wil ik ook graag wel zo houden dan. God is woord betekent, hij spreekt, maar het betekent wel degelijk dat als men het woord van God loslaat, laat men God los. En verzelfstandigt men zich. Zo van, ik doe het wel alleen. En u weet, ergens in de loop van de geschiedenis zei Israël, we doen het wel alleen. En toen zei de Heer, ga je gang. Dan zullen wij zien, majesteits meervoud, dan zullen wij zien hoe het afloopt. Nou, ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. En in die dagen leven wij. Kortom, Gij waart volkomen totdat ongerechtigheid in u gevonden is. Daar bleef ik dus even bij stilstaan om alsnog weer terug te grijpen op Johannes hoofdstuk 8, waar wij maanden geleden waren. Johannes hoofdstuk 8. Waar de Heer tot zijn tijdgenoten, die religieus waren en in hem geloofden, volgens vers 31. Hij zei tot hen: gij zijt uit den vader den duivel. Het is een vreemde formulering, want het had natuurlijk moeten zijn: gij zijt uit uw vader de duivel, of de duivel is uw vader, maar het is twee keer het bepalend lidwoord. Gij zijt uit de vader de duivel, implicerend dat het niet alleen hun vader is, maar algemeen de vader is van deze wereld, want hij is nou eenmaal de God deze eeuw. Hij is degene die de wereld regeert. Dat is Johannes 8, vers 44. Gij zijt uit de vader, de duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen. Nou staat er uw vader. Die was een mensenmoorder van den beginne. En dan staat er: en is in de waarheid niet staande gebleven. En die uitdrukking, die wordt ter discussie gesteld. Ik heb geen andere vertalingen daarnaast gehad. Maar ik ken de discussie daaromtrent. Men zegt dat woord blijven staat er niet. Dus had moeten staan: die staat niet in de waarheid. Daarmee ontkennend dat hij ooit... Hè?
Ja,
wat staat daar?
Het staat niet in de waarheid.
En staat niet in de waarheid. Is dat MBG?
Ja.
Oké, dan hoort het iets van een ander. Hoe was je naam, mijn zuster? Nee. daar hebben ze van gemaakt dus dat hij nooit in de waarheid gestaan heeft. En dat heeft weer dat leidt tot een conclusie, namelijk dat de duivel niet iemand is die vroeger wel in de waarheid stond, maar eruit gestruikeld is, maar dat hij dat nooit geweest is en altijd al de duivel was enzovoorts. En dat er niet zoiets bestaat als de zondeval van de Satan. En daarmee redeneert men het weg. Dat betekent automatisch dan dus dat Ezechiël 28 niet over de duivel gaat, terugredenerend. Maar ik redeneer andersom. Ik redeneer vanuit het Oude Testament. En hier staat: hij was volkomen in zijn wegen totdat er ongerechtigheid in hem gevonden is. Dat is één. En het andere is dat het woord staan van huis uit de betekenis heeft van staande blijven. Ook al staat er het woord blijven niet bij. Staan, het woord betekent dat het stevig is en stand houdt. Staan is namelijk stand houden. Heb je dat? Dus staan blijven is alleen een versterking van het woord staan. En dus wordt het toch: die is in de waarheid niet staande gebleven. Die is niet in de waarheid blijven staan. Die heeft geen stand gehouden. Dat is een heel normale betekenis en dus vertaling van wat hier in de grondtekst staat. Dus ik houd het toch maar weer bij de Statenvertaling. En het sluit aan bij, inderdaad, het Oude Testament. Bovendien de idee dat God iets maakt dat van de beginnen af zijn tegenstander is, dat is absurd. Als het in de Bijbel zou staan, zou ik het geloven. Ik zou alleen zeggen dat ik het niet begrijp, maar dat komt wel vaker voor. Dat is niet een punt, dat is geen norm. Voor een moderne mens is dat een norm, dat weet ik. Voor mij niet. Voor ons als gelovigen niet, mag ik hopen. De norm is als God het zegt, maar ik kan het in de Bijbel niet vinden. Nee, ik weet het, dan komt men met een tekst uit Jesaja over dat de Heer zegt, ik schep het goede of het kwaad enzovoort. Alsof God het kwaad geschapen zou hebben. Dan moet ik zeggen, ja, maar er staat sowieso al niet de zonde. En dat is niet hetzelfde. En in de context waarin het staat, staat er gewoon bij wat dat kwaad is. Het gaat trouwens niet eens over het kwaad. Ik schep het goede, dat is de strekking. Het kwaad ook, maar ook het goede. Dat wil zeggen, God stuurt het volk in de ballingschap. Dat is een kwaad dat over hen kwam. En hij haalt het ze er ook weer uit terug. En ook het goede. Dat is de strekking van die tekst in Jesaja 44. Was het dan? 42, 41, weet ik niet. Ja?
Nou, als vers 15 neemt, als je nou met een pure atheïst praat, die stellen ons al die dilemma hier. Dan zeggen van, ja, als dan de Satan geschapen is door God, hoe kan er dan kwaad in hem gevonden zijn?
Als een mens door God geschapen is, hoe kan er dan kwaad in hem gevonden zijn? Je stelt een vraag waar men bij andere gelegenheden ook geen antwoord op geeft. Dus ja, ik heb daar niet zoveel problemen. Er ging wat fout, er is wat fout gegaan, ja. Had God dat niet kunnen voorkomen? Ja, misschien wel, maar misschien ook niet, maar het is niet gebeurd. Meer kan ik er niet over zeggen. Ik heb het voldoende met de historische feiten. En dat is dan dit. En hoe dat werkt. Nou ja. Het enige wat je moet vaststellen is dat Gods schepping dus is in veel gevallen inclusief een eigen vrije wil. Maar daar ligt het echte probleem van al die discussies. Soms heb ik de indruk dat eigenlijk meer dan 50% van alle theologische discussies, ik hou het aan de veilige kant nu, daarover gaat. Over die kwestie. Want men is... Soms denk ik dat men zegt, atheïsten zeggen dat wij een God, en niet alleen wij, maar ook anderen, een God hebben uitgevonden en dus religie hebben ontwikkeld, omdat we ons tekort gedaan vinden in dit leven en we willen dat dan toch, als het hier gebeurt, dat het dan een dynamaals is waarin dan God, want wie moet het anders doen, daar recht zal brengen enzovoorts. Dat God het op een of andere wijze moet doen. En ik denk dat mensen een God hebben uitgevonden om af te zijn van hun eigen verantwoordelijkheid. Want dat is kenmerkend voor alle religie. Men schuift de verantwoordelijkheid voor wat er dan ook maar gebeurt af op een macht, iets, al of niet met een hoofdletter. Een macht waar men geen invloed op heeft. En men zegt, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja, gebeurde nog eenmaal. Kan gebeuren, ja. Dat is het lot. Dus iets, dat is de kosmos. Het heeft zo moeten wezen, zeggen we dan. Het heeft zo moeten wezen. Met allerlei vage termen. Ja, wat dan? Wie bepaalt dat dan? Enzovoort. Nou ja, wij niet, want wij zijn niet verantwoordelijk. En daaruit komt voort het fatalisme van de klassieke Oosterse godsdiensten, waar wij westerlingen tegen aankijken en zeggen, wat hebben die mensen rust in zichzelf? Die kunnen maar zo een hele dag niks doen en een beetje voor zich uitkijken. Mediteren, nergens aan denken, enzovoort. Ja, die zijn er ook nergens verantwoordelijk voor. Die zeggen, het komt toch zoals het moet wezen. En dan hebben ze een god die dat bepaalt, of meerdere goden die daar zijn, of natuurkrachten, of wat het maar is. En ze laten het over, ze zijn niet verantwoordelijk. Heb je dat nog? Dan kom je iets dichterbij naar het westen toe. Dan kom je bij de islam uit. En daar is het, inshallah, hebben ze mij verteld. Iets als, als Allah het wil. Is het op tijd klaar? Ja, als Allah het wil, zeggen ze dan. Hè? Je weet al bij de garage, we zijn tegenwoordig. Nou ja, laat maar zitten. Nou ja, inshallah, zeggen ze dan. Als Allah, ze vertalen het nog met als God het wil, ook nog bij gelegenheid. Ze weten het ook niet. En of ze hun best gaan doen of niet, weet je dus ook niet. Want als het goed komt, is het Allah's wil. Als het niet goed komt, is het ook Allah's wil. Nou ja, en daarna kom je bij het christendom terecht. En dan roept men ook heel hard, ja, als God het wil. Ik geloof niet in toeval. We wachten wel af hoe de Heer het gaat leiden, enzovoort. En men schuift ook de verantwoordelijkheid af. En als je dan ook nog een wet hebt, dus een wet is christen, zal ik maar zeggen. Het lijkt mij een contradictie, nou ja, in terminis, maar toe maar. Maar als je dan ook nog een wet hebt, kun je zeggen, ja, zo staan de voorschriften, daar hebben we ons aan gehouden. En daarna liep alles in het honderd, maar dat, ja, we hebben ons aan de voorschriften gehouden. En zo gaat men dan. Men schuift het allemaal af. En dat is 100% tegenover wat de Bijbel ons zegt, de Bijbel leert ons, dat de mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven, voor de keuzes, voor de wegen die hij gaat, enzovoort. En in ieder geval verantwoordelijk is om zijn vertrouwen te stellen op God die gesproken heeft, en daarom spreekt God tot ons, en dat zegt hij ook tegen ons. En dat is het dan. En als dat voor de mens geldt, zou ik niet weten waarom het niet geldt voor de engelen. Praat over een hoger niveau. Die zullen toch in ieder geval wel een eigen wil hebben. Ik bedoel, wij zitten nog met allerlei aardse gebondenheden en beperkingen. Die schijnen die hemelse wezens veel minder te hebben. Dus je mag aannemen dat die wat meer verantwoordelijkheid dragen. En voor zover ze macht uitoefenen over een lagere wereld, daarvan bovenuit, moet het toch zo zijn dat ze verantwoordelijkheid dragen. Het is een raar ding, maar het is zo. En waarom moet ik nog altijd denken aan Calvin, als ik dit soort dingen uitleg? Maar, dat van in hoeverre de mens verantwoordelijk is voor zijn eigen zaligheid. Ik moet zeggen 100%. Ongeacht hoe breed je de begrip zaligheid interpreteert, je bent er verantwoordelijk voor. Het ligt bij ons, hij zegt, ze legt het bij ons neer. Nee, hij heeft die zaligheid tot stand gebracht. Maar of wij er deel aan krijgen, ligt aan ons. Of het willen of niet. Niet omdat we het betalen moeten, we moeten het gewoon aanpakken. Ons daaraan overgeven. Of instappen in de gospel train. Ik gebruik maar even een bekend voorbeeld of zo. Of gewoon in het bootje. En laat hem maar stuurman zijn, heet het dan. Maar je moet wel eerst in... toch? Nou ja, enzovoorts. Daar gaat het om. En dat is... Meer kan ik niet zeggen als antwoord op die vraag naar de oorsprong van Satan. Dat is een klassieke vraag, maar zo is het nou eenmaal. En... Je zou toch niet willen, ik tenminste niet, maar ja... Je zou toch niet willen dat je maar een machine was. Daar zijn ook films over. Zo'n soort robot. Zo'n andere termen voor me. Die willen me niet binnenschieten. Dat beweegt en dat wordt gestuurd. Dat is... iemand anders trekt aan de touwtjes. Vroeger bij die marionetten, weet u wel. En iemand anders regelt de software. Of wordt op afstand bediend of zo. Dat zou je toch ook niet willen? Nou, sommigen wel, denk ik. De Heer leidde toch, wat ben uitgevonden. Maar zo is het niet. Wij worden geacht verantwoordelijk te zijn voor wat de Heer ons toebedroogt, wat hij ons geeft, aanreikt, onderwijst of wat dan ook maar. En dat maakt ons leven ook zinvol. Waarmee ik meteen gezegd wil hebben dat als het zo niet is, hebben we ook geen zinvol leven. Dan sukkelen hier maar wat rond. Dan zijn we hier neergezet en dan gaat het op afstand worden wij gestuurd. We weten niet hoe het werkt, maar we geloven niet in toeval. Dus het heeft allemaal zo moeten zijn. En we weten ook niet of het onze tijd al is. Of die van de bus. Die je halen moet, bedoel ik dan. Wat doe je hier dan eigenlijk? En dan zing je, eenmaal zullen wij het begrijpen bij de Heer. Nou ja. Dat is zo natuurlijk, dat blijft altijd zo. Maar ik heb de indruk dat woorden van die strekking gebruikt worden als dooddoener. Want neem me niet kwalijk, maar strikt genomen leer van uitverkiezing, Calvinistische uitverkiezing, is niks anders dan fatalisme. Dus fundamenteel In essentie, niks anders dan ook het Oosterse fatalisme. Het komt toch zoals het komen moet. Alleen in ons geval denken we dat God erachter steekt. In het andere geval denkt men dat er allerlei kosmische krachten achter zitten. Zelfs de kwantumfysica wordt daar op losgelaten enzovoorts. Van ja, dat, je zit er toch aan vast en hier gebeurt dit en daar gebeurt dat. En dat kun je niet aan onttrekken. Nou, het kan wisselwaarachtig wel hoor. Komen tot de Heer, dat is het. En wat deze figuur deed, was precies het tegenovergestelde. Hij bleef niet staan in de waarheid, heet het. En dus, er werd ongerechtigheid in hem gevonden. En de term hier in Ezechiël 28 vers 15... heeft dus echt volstrekt dezelfde inhoud als die uit Johannes 8. Hij is in de waarheid niet staande gebleven. Maar als het niet de waarheid is, is het ongerechtigheid, logischerwijze. En dat is wat er staat, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. En Johannes 8 zegt dan weer, ja, als het niet de waarheid is, dan is het de leugen. En de vader dezelfde. En daarna ben ik weer bij het oude thema. Het thema is dat in heel wat handel, maar zeker ook in heel wat zogeheten kunst, in de cultuur van de mens, heel wat leugen is. En dan zeg ik het aan de bescheiden kant. Want ik ben van mening dat de hele wereld beheerst wordt door de leugen. De leugen heerst, heet dat. Hoe dan ook. En waar dan ook. Daar hoef je niets van op te kijken. Daar hoef je niet beschuldigende vingers voor uit te steken. Zo is deze wereld. Waarbij ik het niet goed wil praten. Maar ik heb er ook verder niks over te melden. Anderen wel, doen dat wel. Die weten precies door wie we nou weer bedrogen worden. Ik zit daar niet mee. Echt niet. Ja, dat is zo. Ja, wij worden langs alle kanten bedrogen. Dat is de aard van deze wereld. En de kunst van het leven in deze wereld is om daar een beetje doorheen te liegen. Je moet een beetje meeliegen. Dat heet liegen om bestwil, toch? Leugentjes. In het Nederlands wordt het een verklein woord. Om bestwil, enzovoorts. Heet dat. Verder worden wij dagelijks overvallen door statistieken. Maar in mijn jonge jaren leerden wij al. Je hebt kleine leugens. Je hebt grote leugens. En je hebt statistieken. En die kennen jullie toch, of niet? Nee? Dit is klassiek hoor. Zoek maar even op internet. Op het woord leugen en statistiek. Dan vind je het wel hoor. Nooit gedaan, maar daar ben ik van overtuigd. Je hebt kleine leugens, je hebt grote leugens en je hebt statistieken. Nou ja, dat bedoel ik, ja. Die prognoses van verkiezingen en zo, die komen toch ook nooit uit? Wij worden langs alle kanten altijd in het ootje genomen. We worden voorgelogen om ons ergens te krijgen waar we niet hadden willen zijn. Enzovoorts. En soms denk ik in onze dagen meer dan ooit. Maar wie ben ik? Maar die indruk heb ik wel. Ja. Dat komt omdat degene die de wereld regeert de vader der leugen is. Niet omdat hij belang heeft bij het liegen als zodanig. Hij heeft er belang bij dat wij de waarheid niet vinden, kennen, houden dan wel erin blijven staan in de waarheid. Hebben jullie dat nog? Daar gaat het om. Nou ja. En dat is het dan. Daarom zegt de Heer, gij hebt gezondigd en daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg en zal u, gij overdekkende Gerub, verdoen. Toch een wat positieve gedachte lijkt mij aan het eind van de avond. Dat is vers 16. De Heer zal er een eind aan maken. En daarmee zijn we weer terug dus bij Jesaja 14. Hij zal uit de hemel geworpen worden Op aarde krijgt hij een poosje de tijd. En daarna wordt hij ook van de aarde weggedaan. Eerst voor 1000 jaar en daarna definitief. Zie? En daarheen zijn wij onderweg. Het is misschien een onbekend onderwerp als zodanig, de val van Satan, maar ik beschouw het wel degelijk als een belangrijk onderwerp. Niet dat je er lang bij hoeft stil te staan, maar wel dat je goed moet weten hoe de Bijbel dat leert. En daarmee weet je hoe het met de wereld gesteld is. En het maakt meteen een eind aan alle religie. Het maakt een eind aan alle streven om van deze wereld alsnog wat te maken met Gods hulp. Dat gaat niet gebeuren. De wereld is in de macht van de boze. En hij roept ons daaruit. Zie? Om van buitenaf, in de toekomst alsnog, de heerlijkheid van Christus te openbaren in de wereld als zodanig. Maar dat betekent meteen de ondergang van Satan. Het is niet nu in onze dagen. Dat is pas na de opname van de gemeente. Maar daarover hebben wij het dan weer een andere keer. Want het is alweer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Heiland, wij zeggen u dank dat wij ook vanavond weer uw profetisch woord mochten openen. Opdat wij zouden onderwezen worden aangaande u en uw werk. En dat in samenhang met de situatie van die wereld, die schepping, waarvan wij van nature deel uitmaken. We danken u te mogen verstaan hoe dat gelegen is met deze wereld. En hoe daar een eind aan gemaakt zal worden door uzelf straks in de toekomst, in de openbaring van uw koninkrijk en de verschijning van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We danken u dat we mogen weten dat u ons roept uit deze tegenwoordige wereld. Onze plaats geeft bij uzelf. Ons niet alleen doet wedergeboren worden tot een levende hoop, maar ons ook mede zet in de hemel, opdat daar onze wandel zou zijn en onze roeping, onze erfenis. Wij danken u dat we dit profetisch woord hebben dat zeer vast is. En daarom mogen uitzien aan de ene kant naar de ondergang van deze grote tegenstander, maar aan de andere kant en in de eerste plaats naar de openbaring van uzelf en uw koninkrijk in grote kracht en heerlijkheid. Want dat is wat haast geschieden moet. Wij danken u daarom dat we ook deze avond hier mochten zijn. Dit woord in ons mochten nemen en we vragen u, wilt u dat woord de wasdom geven? Opdat we van binnenuit veranderd zouden worden in ons denken en onze hoop en verwachting niet zouden stellen op deze tijdelijke dingen om ons heen, maar op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wees u dan ons nabij, met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.